Goedenavond gemeente. Hartelijk welkom iedereen hier in de Pauluskerk. En ook u of jij die deze dienst nu of op een later tijdstip online meeluistert of meebeleeft. Vanavond gaat dominee Vermeulen uit Utrecht voor. Hartelijk welkom dominee, fijn dat u er bent. En de muzikale begeleiding is in handen van de heer Dick den Hertog. De collectedoeleinden worden straks toegelicht door de kerkrentmeester Abby Bosma. En heeft u vragen over deze dienst of over onze wijkgemeente, dan kunt u daarbij mee bij mij als ouderling van dienst terecht. Mijn naam is Els de Lede. Volgende week zondag op 18 januari gaat in deze kerk om 10 uur dominee Tsoe uit Maarsen voor. En om 7 uur s'avonds dominee Goedhart. En dit is een dienst onder verantwoordelijkheid van de Sint-Jansgemeente. De bloemen uit de dienst van vanmorgen zijn als groet en bemoediging gebracht bij de heer Leo van de Heuvel. En ook hebben we een kaart als felicitatie en groet gestuurd naar Gerard de Wit in Schwerin. Ik wens ons allen namens de kerkraad een gezegende dienst die we beginnen met het zingen van ons intochtslied, gezang 237.
Worden wij stil tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen dan ook nooit loslaat. Genade is er voor u, voor jullie, vrede van God onze Vader. Van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Psalm 62. Wij zingen Psalm 62 vers 1 en 4. Laten we samen bidden. Heere onze God, stil worden we tot u. Al met de psalm die we net zongen. Een psalm die ons hart in beweging bracht, tot rust bracht aan de avond van deze dag. En tot rust kunnen wij komen omdat wij weten dat er een rots is buiten onszelf. Een toevlucht. En dat bent u. Wij danken u, Heere God, dat wij ons in de stilte van deze avond aan u mogen toevertrouwen op deze plek. Of thuis, als we ons met deze plek hebben verbonden. Wij bidden u, God van hemel en aarde, u die naar ons toegekomen bent in Jezus Christus, uw Zoon, u die we hebben leren kennen in de kracht van de Heilige Geest, wees vanavond in ons midden en vul dit huis. Open de woorden van de schrift zo voor ons, dat ze onze harten raken zullen. Open onze harten zo voor u en voor uw woord, dat we in vuur en vlam worden gezet. Dat we merken dat we worden meegenomen op de tonen van een lied dat we zelf nooit hadden kunnen bedenken. Zegen ons zo. Wij hier in de Pauluskerk, iedereen die met ons thuis verbonden is, uw wereldkerk, waar en hoe ze ook samen is of samen is geweest in uw naam vandaag. Zegen en hoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. We staan vanavond stil bij een passage uit Lucas 16. Dat is een misschien wel eigenlijk heel onbekende gelijkenis die meteen na een van de allerbekendste gelijkenissen komt. In Lucas 15 gaat het over de verloren zoon, of misschien moet je beter zeggen de verloren zonen. In Lucas 16 gaat het over geld. En jullie hebben hem al gehad, of je krijgt hem deze week. De actie Kerkbalans start vandaag. Belangrijk moment in de kerk altijd, als het over geld gaat. En ook een mooi moment om eens even na te denken en stil te staan bij hoe je vanuit een gelovig perspectief eigenlijk over geld zou kunnen denken. Lucas 16, woorden van Jezus. Hij richtte zich tot zijn leerlingen en zei: er was een rijke man die een rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen verkwiste. En die rijke man riep de rentmeester bij zich en hij zei tegen hem: wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want je kunt niet langer rentmeester blijven. Toen zei de rentmeester bij zichzelf: wat moet ik doen nu mijn heer mij het beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet, voor bedelen schaam ik mij. Maar ik weet al wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat de mensen, van wanneer ik van mijn beheerder staak ben ontheven, mij bij hen thuis zullen ontvangen. En één voor één riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich. En aan de eerste vroeg hij: hoeveel bent u, mijn heer, schuldig? 100 vaten olijfolie, antwoordde de schuldenaar. En de rentmeester zei tegen hem: hier is uw schuldbewijs, ga zitten en maak er gauw 50 van. Daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar: en u, hoeveel bent u schuldig? 100 balen graan, luidde het antwoord. De rentmeester zei: hier is uw schuldbewijs, maak er gauw 80 van. En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer om met elkaar dan de kinderen van het licht. En ook ik zeg jullie, zegt Jezus, maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is. Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat. Wie oneerlijk is in het geringste, is ook oneerlijk als het om veel gaat. Als jullie onbetrouwbaar blijken te zijn in de omgang met de valse mammon, wie zal jullie dan de werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen? En als jullie onbetrouwbaar blijken met wat een ander toebehoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt? Geen enkele knecht kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben, of hij zal de ander haten en juist toegewijd zijn aan de ene. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Woord van God. We kijken met elkaar vanavond goed naar hoe deze toch wel wat complexe gelijkenis in elkaar zit. Ik zet een streep onder één woord uit dit Bijbelgedeelte. En dat is vers 9. Waar Jezus zegt: ook ik zeg jullie, maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is. En ik lees die tekst graag ook nog een keer uit de klassieke Statenvertaling, waar net iets, een klein beetje iets anders wordt gezegd, namelijk dit. Lucas 16, vers 9. Ik zeg jullie, maak vrienden uit de onrechtvaardige mammon, opdat, wanneer u ontbreken zult, zij, die vrienden dus, u mogen ontvangen in de eeuwige tenten. Daarover straks meer in de verkondiging. We zingen een lied dat gaat over onze omgang met geld en goed. Gezang 912, vers 1, 4, 5 en 6. En straks na de verkondiging opnieuw drie coupletten uit Psalm 62. Gemeente van Christus, Jezus vertelt een gelijkenis over relaties en over geld. En dat in één verhaal. Ik kan me voorstellen dat je denkt, hoe kan dat? Want geld en relaties, dat gaat toch moeilijk samen. En toch knoopt Jezus ze aan elkaar. En hij drijft het zelfs helemaal op de spits, zo lijkt het. Want, wat horen we hem zeggen als de gelijkenis afgelopen is? Maak vrienden met de onbetrouwbare mammon. Dat klinkt toch wel als een heel aparte opdracht. Om niet te zeggen, een verdachte opdracht. Wat bedoelt Jezus precies? Hij wil toch zeker niet zeggen dat vriendschap met geld te koop is. Maak vrienden, zegt Jezus. Dwars door deze hele gelijkenis heen is dat een rode draad. Vriendschap, relaties, sociale netwerken. Ze zijn in deze gelijkenis heel erg belangrijk. En hoe spelen ze in het verhaal een rol? Nou, als je wat inzoomt, dan merk je dat deze gelijkenis eigenlijk één groot web van relaties veronderstelt. En de spin in dat web, dat is een rentmeester. En om die figuur een beetje te kunnen plaatsen en begrijpen, moet je iets weten van hoe de economie zo'n beetje werkte in de tijd van Jezus. De tijd waarin Jezus leefde, jongens en meiden, dat was een tijd waarin steeds meer grond in handen kwam van steeds minder mensen. Heel veel kleine boeren raakten door allerlei Romeinse wetgeving hun land kwijt. En ze kwamen als het ware onder een rijke heer te hangen. En aan die heer waren ze pacht verschuldigd. Een deel van de opbrengst van hun land vloeide dus rechtstreeks naar zijn schatkist. En om dat allemaal te regelen hadden zulke heren rentmeesters in dienst. Figuren die dus als het ware tussen de heer aan de ene kant en de pachters aan de andere kant instonden. En in de gelijkenis van Jezus komt zo'n rentmeester in de problemen. Want er gaan slechte verhalen over hem rond. Er wordt over hem geroddeld dat hij zijn boekhouding niet op orde heeft. En dat is zijn heer ter oren gekomen. En je kunt je voorstellen wat er dan gebeurt. Hij wordt op kantoor geroepen en hij zegt, de heer zegt, wat hoor ik over jou? Leg eens even uit. Wat doe jij allemaal met mijn eigendommen? Als die geruchten die over jou rondgaan, als die kloppen, dan ben jij bij deze ontslagen. En dan volgt er een fascinerend stukje. Want die rentmeester die gaat dan in gesprek met zichzelf. Opvallend, niet met zijn heer dus. Hij gaat zich niet verdedigen, hij vraagt niet om een tweede kans. Nee, niks van dat alles. Dus de kans is eigenlijk best groot dat hij niks te verdedigen heeft. En dat de geruchten die over hem rondgingen inderdaad ook kloppen. Dat zijn boekhouding niet op orde is. En dat ontslag op staande voet eigenlijk heel logisch is. De rentmeester beseft dat hij zich goed in de nesten heeft gewerkt. Wat moet ik doen, vraagt hij zich af. Werken met mijn handen? Daar ben ik niet geschikt voor. Bedelen? Daar schaam ik me voor. En dit is eigenlijk een heel onthullend moment in deze gelijkenis. Deze man, hij beseft ineens dat ontslag veel meer betekent dan alleen maar het verlies van je baan. Van zijn baan. Want wat veel erger is, hij beseft ineens dat hij eigenlijk helemaal geen netwerk heeft. Dat hij geen vrienden heeft. En dat hij zonder baan niks meer is en helemaal aan zichzelf is overgeleverd. Ik moet ervoor zorgen dat de mensen mij thuis nog willen ontvangen, zegt hij daarom bij zichzelf. En dat gaat niet zomaar vanzelf goedkomen. Dat voelt hij wel aan. Maak vrienden, zegt Jezus dus, bij wijze van conclusie aan het einde van deze gelijkenis. Met andere woorden, investeer goed in relaties. En ik ben benieuwd hoe wij die woorden horen vanavond. Aan het begin van 2026. Het kan zomaar zijn dat je je best een beetje herkent in die rentmeester. Dat je ook onderdeel bent van een web aan relaties. En dat je net als die rentmeester een beetje halverwege hangt op de maatschappelijke ladder. Een beetje middenklasse, zo gezegd. Heel veel mensen in onze kerken zijn een beetje middenklasser. Middenklassers, die hebben geen gebrek aan nummers op hun telefoon. Ze hebben over het algemeen een aantal mensen boven zich aan wie ze verantwoording moeten afleggen. En soms ook wat mensen onder zich, die aan hen verantwoording schuldig zijn. Maar stel je nou eens voor dat je om de een of andere reden in de problemen raakt. Wie zorgt er dan voor je? Welke van al die nummers in je telefoon ga je bellen als het er echt op aankomt? Wie van al die mensen kun je 's nachts wakker maken? Of buiten kantoortijden? Bij wie zou je zomaar kunnen slapen? Wie luistert er echt naar je? Wie doet er moeite om je te begrijpen? Wie van al die contacten in je contactenlijst zou je nou echt vrienden durven noemen? Ik denk, die oproep van Jezus om werkelijke vrienden te maken, die is ook anno nu helemaal niet overbodig. Ik herinner me nog altijd als de dag van gisteren een moment tijdens mijn studie. Wij moesten voor het vak diaconaat een stage lopen in de daklozenopvang. In Utrecht was dat. En ik liep daar rond. En toen zei een van de medewerkers tegen me, denk nou niet dat hier allemaal kansloze figuren rondlopen. Hier zitten mensen tussen met een heel goede opleiding. Die een prima baan hadden. Maar de combinatie van bijvoorbeeld baanverlies en tegelijk echtscheiding, die kan er ook in dit land voor zorgen dat je binnen 6 weken op straat staat. Ik ben dat nooit meer vergeten. Goed, zeg je. Tot zover is dat eigenlijk toch wel te volgen. Hè? Dat Jezus dat zegt. Investeer in relaties en denk ook niet dat dat vanzelf wel oké zit. Maar dan gaat Jezus verder. Maak vrienden met behulp van de valse mammon. En dat is toch wel heel apart. Want de mammon is de geldgod. En geld en relaties, dat is toch water en vuur. Hoeveel relaties gaan er niet stuk op het thema geld? En in hoeveel sociale netwerken speelt geld niet een hele giftige en manipulerende rol? Follow the money. Ja, maar als je dat gaat doen, dan knap je daar maar zelden echt van op. En toch zegt Jezus het. Maak vrienden met behulp van de valse mammon. En om dat goed te begrijpen, moeten we nog een keer naar de gelijkenis kijken. Want ik zei al, deze gelijkenis is niet een gelijkenis die alleen maar gaat over relaties, maar het is een gelijkenis die tegelijk ook gaat over geld. Je zou kunnen zeggen dat in al de relaties in deze gelijkenis geld ook een belangrijke rol speelt. En neem nu de relatie tussen de rentmeester en zijn heer. Dat is een werkrelatie. Die rentmeester die ontvangt salaris voor het werk dat hij doet. Maar zo blijkt wel uit het hele verhaal, dat salaris dat is hem te mager. En deze rentmeester, hij houdt er zo zijn maniertjes op na om aan het einde van de maand toch net iets meer op zijn rekening te hebben. Hoe hij dat precies doet, dat laat de gelijkenis open. Laat de rentmeester zijn pachters te veel betalen? Of zit dat op zich wel goed, maar krijgt zijn heer gewoon niet alles waar hij eigenlijk recht op zou hebben? We krijgen het niet te horen, maar dat die rentmeester een creatieve boekhouder is, dat staat wel als een paal boven water. En niet alleen wat het inkomen betreft is hij creatief. Hij weet het ook goed uit te geven. In de roddels die over hem rondgaan wordt verteld dat hij het eigendom van zijn baas verkwiste, staat er. Datzelfde woord wordt ook gebruikt in de gelijkenis hieraan voorafgaand. Lucas 15, de verloren zoon, die het fortuin van zijn vader in een ver land verkwiste. Over de balk joeg. Een reisje hier, dineetje daar, verbouwinkje zus, feestje zo. Allemaal leuk natuurlijk. Maar nu zijn Heer erachter komt, zit hij goed in de problemen. Want geld, en zeker oneerlijk omgaan met geld, maakt zelden langdurig gelukkig. En ook de andere relaties in de gelijkenis staan in het teken van geld. En want die pachters, die zijn weer pacht aan hun heer verschuldigd. En niet weinig, zo blijkt ook. Goed mogelijk dat ze daar ontzettend hard voor moesten werken. Landheren waren lang niet altijd de makkelijkste. En kon je om wat voor reden dan ook niet voldoen aan wat je betalen moest, dan waren er voor jou 10 anderen. De relatie tussen heren en pachters, dat was maar zelden een warme band. En dat gold ook voor de band tussen de pachter en de rentmeester. Die rentmeesters, die tussenfiguren, dat waren een beetje de loopjongens van de Heer. Zij moesten ervoor zorgen dat de pachters aan hun verplichtingen voldeden. En al het geklaag en al het gezeur, dat kregen zij natuurlijk als eerste over zich heen. Maar er is nog iets. Geld speelt in deze gelijkenis ook nog een andere rol. En dat maakt het zo fascinerend. De valse mammon, zoals Jezus hem noemt, die blijkt niet alleen maar relaties onder druk te zetten en ingewikkeld te maken, maar die kan ook het verschil maken. Kijk maar naar wat die rentmeester doet. Als blijkt dat hij ontslag krijgt en hij zich zorgen maakt over zijn netwerk, over wie hij nou echt een vriend zou kunnen noemen, dan bedenkt hij ineens dat ook nu geld wel eens het verschil zou kunnen maken. En daarom roept hij één voor één die pachters bij zich en laat hij de boekhouding aanpassen. 100 vaten olijfolie, maak er gauw 50 van. 100 balen graan, schrijf gauw 80. Met 1 pennenstreek is het allemaal geregeld. Slim, hè? Zegt zijn baas, als het hem ter oren komt. Heel slim. En waarom is dit nu zo'n meesterzet van die rentmeester? Nou, omdat hij zijn heer er in een heel lastig pakket mee brengt. Want stel je nu voor dat deze situatie teruggedraaid zou moeten worden. En dat de Heer zou zeggen, niks ervan. Gewoon 100 en gewoon 80. Gewoon 100 balen en gewoon 100 vaten. Niks geen 80, niks geen 50. Ja, dat zou natuurlijk de opstand van de pachters betekenen. En dat kan de Heer niet gebruiken. En andersom, bij de pachters is de rentmeester de held van de dag. Ervoor zorgen dat ze zomaar 20% of 50% minder pacht hoeven te betalen. Nou, daar maak je natuurlijk in één klap een heleboel vrienden mee. Vrienden. Maak ze met behulp van de valse mammon, zegt Jezus. En ik kan me nog steeds voorstellen dat je denkt, ja, maar hoe dan? Hoe kan Jezus dat toch zeggen? Nou, niet omdat hij wil dat al onze relaties bij voorbaat allemaal onder het voorteken van geld staan. En ook niet omdat hij wil dat manipulatie en afhankelijkheid in onze relaties binnensluipen. Maar wel omdat Jezus heel goed weet dat geld in onze wereld overal aanwezig is op de manier van een besmettelijk virus. Het zit echt overal. En wat je ook doet om je eraan te willen onttrekken, het zal je niet lukken. En daar kun je je maar beter van bewust zijn. En daarom Daarom draait Jezus het in deze gelijkenis helemaal om. Want waar wij soms, net als die rentmeester, soms met een roekeloos gemak een heleboel relaties zomaar opofferen, omwille van meer geld. Bijvoorbeeld tot in onze meest intieme relaties toe. Hoeveel huwelijken gaan er niet kapot, omdat een van de partners te hard werkt? Daarom zegt Jezus, draai het nou eens om. Als je nou toch niet om die valse mammon heen kunt, en dat kan niemand, zorg dan in ieder geval dat die je relatie niet nog meer stuk maakt, maar dat je er vrienden mee maakt. Dat je je geld gebruikt om je relaties ermee op te bouwen, in plaats van af te breken. Ik zei het net al, deze week valt bij mij en bij de meeste van jullie, denk ik, een envelop op de mat. Actie Kerkbalans, elk jaar weer. Voor jullie als gemeente, voor ons in Utrecht en voor de meeste kerken in ons land een hele belangrijke bron als het om inkomsten gaat. En nou dacht ik, laten we die envelop nou vandaag, van deze week eens beschouwen als een vertaling van die woorden van Jezus. Maak vrienden met behulp van de valse mammon. Dan wordt deze envelop dus een kans. En dan is deze envelop een uitnodiging. Een uitnodiging om te gaan investeren in de dingen die er werkelijk toe doen. Een uitnodiging om te investeren in het Koninkrijk van God. Dat is waar we in de kerk op uit zijn. En dat is ook waar we elkaar op kunnen aanspreken. Het geld dat we bij elkaar brengen en verzamelen, het geld waarvan we denken dat we het zo nodig hebben, dat moeten we direct of indirect gebruiken om er vrienden mee te maken. Om relaties te kunnen leggen. Relaties te verdiepen. Of nieuwe relaties mogelijk te maken. De kerk is een plek waar de mammon tot manna kan worden. Je weet wel, dat merkwaardige brood dat Israël in de woestijn te eten kreeg en dat er zomaar was. Elke dag. In overvloed. Brood om te eten. Brood voor je ziel. Brood om te delen. Aan wie te weinig heeft. Een kans dus, die envelop. Maar ook een vraag. Want geld kun je maar één keer uitgeven. En de vraag is dan ook, waar wil jij het in investeren? De conclusie die Jezus trekt uit deze gelijkenis, die gaat nog een stap verder. Maak vrienden met behulp van de valse mammon, zegt Jezus, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is. En dat geeft aan deze gelijkenis nog weer een andere wending. Want ik kan me voorstellen dat je tot nu toe nog steeds dacht, waarom zegt Jezus dit toch allemaal? Ik bedoel, allemaal waar dat relaties bovenaan staan en dat je met geld veel meer kwaad, maar ook goed kunt doen als je het goed begrijpt, goed aanpakt. Ik begrijp het allemaal, maar is dit nu waar Jezus het over wil hebben? Een gelijkenis van Jezus is toch nooit een cursus MBA in één dag? Nee, dat klopt. En daarom gaat deze gelijkenis ook nog veel verder dan dat. Dwars door deze gelijkenis heen, hoe aards en laag bij de grond ze ook is, krijg je zicht op het Koninkrijk van God. Jezus wijst alvast vooruit naar het moment waarop de mammon er niet meer zal zijn. Voor Jezus is dus niet de vraag, gaat het systeem een keer omver? Maar de vraag is alleen maar, wanneer gaat het systeem omver? En dat kan soms sneller gaan dan je denkt. De rentmeester merkte het toen hij van de ene op de andere dag in de problemen raakte en aan al zijn geld niks meer had. Misschien herken je jezelf uit je leven een moment waarop je dacht, geld? Mijn geld kan me gestolen worden. Wat ik nu nodig heb, dat is een vriend. En ik denk dat Jezus met deze woorden nog een diepere laag aanboorde. Het kan nog even duren, maar er komt een moment waarop de geldgod in deze wereld het niet meer voor het zeggen heeft. Er komt een toekomst aan waarop niet het geld, maar God zelf alles in allen zal zijn. En Jezus, hij ziet dat moment profetisch al voor zich. Het eindspel, ziet hij, is al ingezet. Het systeem van de mammon, het zal vroeg of laat een keer omvallen. En dan? Maak vrienden, zegt Jezus. Opdat wanneer het geld jou ontvalt, zij, die vrienden dus, dat heeft de Statenvertaling beter gezien dan de Nieuwe Bijbelvertaling, dat zij jou opnemen in de eeuwige tenten. Nou, die eeuwige tenten, dat gaat over Gods toekomst. Dus, zoals die rentmeester er heel slim voor zorgde dat er heel veel deuren voor hem nu open gingen, zegt Jezus, zorg er nou voor dat op diezelfde manier er straks vrienden zijn die voor jou de deur open doen bij de eeuwige tenten van God. Dat is wel heel menselijk gezegd natuurlijk, zeg je. Dat is ook zo. De toegang naar binnen in de glorie van God, die kan geen enkel mens kopen. Natuurlijk niet. En die deur, die is toch al geopend door Jezus met het offer van zijn leven. Toch trekt Jezus deze parallel. En vraagt hij ons, zullen er straks mensen zijn die jou welkom heten in de eeuwige tenten? Als jij en ik, als wij met elkaar straks voor God staan, zullen er dan mensen zeggen die Nederlanders, heer, die hebben altijd zo gul geïnvesteerd. Die Gouwenaars, die waren altijd zo gul voor mij. We zijn echt vrienden geworden. Of zullen ze zeggen, zo zuinig als die Nederlanders altijd waren. Eerst haalden ze onze mensen op en verhandelden ze als slaven. Later kwamen ze voor onze bodemschatten. En nog weer later voor dumpplaatsen voor hun afval. Kortom, als wij voor God staan, zullen er dan vrienden voor ons zijn die ons bij de deur begroeten? Of zullen ze ons wegkijken? Ook dat is een vraag die Jezus vanavond aan ons voorlegt. Tot slot. Er is geen één gelijkenis in de Bijbel waarin niet ook God zelf ergens een plek heeft. En daarom aan het eind ook nog deze vraag. Waar is God in deze gelijkenis? Ik zei al, deze gelijkenis komt direct na de gelijkenis over de verloren zonen en over de liefhebbende vader. Dat is ook een gelijkenis over relaties. En ook een gelijkenis over relaties kapot kunnen maken en hoe dat gaat. Het is ook een gelijkenis over hoe je de ware aard van de Vader in de hemel totaal kunt misverstaan, waardoor allerlei relaties stuk gaan in je leven en onder hoogspanning komen te staan. En tegelijkertijd is dat een gelijkenis over diepe innerlijke verandering en over thuiskomen in het huis van de Vader en daar genade vinden. Zou dat hier ook zo kunnen zijn? Zou dwars door al dat kleinmenselijke geld en gedoe, wat er zo dik bovenop ligt in deze gelijkenis, Zou daar niet ook iets van de ware aard van God in kunnen doorschemeren? Ik denk het wel. Ook in deze gelijkenis gebeurt op een paar momenten al iets heel onverwacht genadigs. Die rentmeester bijvoorbeeld, die hoeft niet per direct de gevangenis in. En hij laat zijn heer zelf opdraaien voor de geleden schade. Dat is toch wel iets van genade. En die pachters, die hoeven ineens veel minder te betalen. Dat is ook genade. En die rentmeester, die zichzelf zo in de nesten had gewerkt. Er zijn vrienden die hem ondanks alles toch ontvangen willen. Genade, toch? Het is allemaal erg verborgen hier. En erg voorlopig. Maar dacht ik, zou dat niet ook juist de kracht van deze gelijkenis kunnen zijn? Omdat Gods genade in ons leven heel vaak verborgen en voorlopig aan het licht komt. Te midden van al ons menselijke gedoe lichten, hoe voorlopig en hoe verborgen ook, toch kiertjes van het koninkrijk op. Als licht door de kieren van de gordijnen. Moeilijk te zien. Maar als je het eenmaal ziet, kun je ze niet meer missen. Totdat de macht van de geldgod ten einde is. En niet de mammon, maar de ware God alles in alles zal zijn. De Heer, die, ook al heb je hier nog zo in de nesten gewerkt, in Jezus je schuld totaal vergeeft. En je verwelkomt in zijn eeuwige tenten. Als dat geen onvoorwaardelijke liefde is. Amen. Wij belijden samen ons geloof. Ik stel voor dat we gaan staan en samen de woorden van het geloof belijden dat ons aangereikt wordt door de kerk. Dat we mogen instemmen met mond en hart. We zeggen samen de woorden van het geloof en we zingen aansluitend een lied dat past bij Epifanie. Lied 515 uit het liedboek. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, en neergedaald in het Rijk van de Dood. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel waar Hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar Hij zal komen om te oordelen levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. bidden wij samen het gebed dat Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
Goedenavond, gemeente. Mag u toelichten waar de collectes vanavond voor bedoeld zijn? Het gaat over geld. Dus de diaconale collecte is bestemd voor de individuele hulp aan gemeenteleden. En de diaconie biedt hulp aan personen of gezinnen in financiële nood, wanneer hulp van andere organisaties soms tekortschiet. Bijvoorbeeld bij onvoorziene noodzakelijke kosten of dreigende uithuiszetting. Ook op andere manieren ondersteunt de diaconie mensen die het niet breed hebben. En de collecte voor het kerkbeheer houden we wekelijks en uw gift wordt gebruikt voor alle zaken die nodig zijn om onze kerk in stand te houden. Denk bijvoorbeeld aan het onderhoud en verbouwing van ons kerkgebouw en de energie en andere gebruikskosten. En denkt u ook aan de melkbussen bij de uitgang voor het werelddiaconaat en aan de grijze zendingsbusjes in deze kloostergang. En voor het werelddiaconaat was het thema tot voor kort gered gereedschap, waar een deel van de opbrengst steeds naartoe ging. Maar voor dit jaar en volgend jaar is er een nieuw projectthema. En dat heet IJM. En dat staat voor International Justice Mission Nederland. En in de kerk-app is daar meer over te lezen. Maar het komt erop neer dat mensen worden beschermd die in armoede zitten tegen geweld, mensenhandel en slavernij. Internationaal is dat. En uw gift voor de diaconie en het kerkbeheer kunt u digitaal geven via de Pauluskerk-app of door gebruik te maken van de kaartjes in uw bank. En het kan zo meteen ook fysiek bij de uitgang. En dan is de zak voor de diaconie en de schaal voor het kerkbeheer. En van harte bij u aanbevolen.
Richt je hart op God, ontvang zijn zegen en ga in vrede. Genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid met zijn Heilige Geest is met jullie allen.